Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Pim, het is vrijdag 13 maart en we zijn even teruggekomen naar de studio, want eigenlijk hebben we gisteren Haagse Zaken al opgenomen vooraf, maar er is een en ander gebeurd in de tussentijd.
Ja, dat klopt. Op de donderdagmiddag kwam er een nieuwe persconferentie van premier Rutte, minister Bruins en Van Dissel ook van het RIVM, waarop er toch voor Nederland ook echt meer maatregelen werden aangekondigd. Ja, die toch wel wat verder gingen dan wat we tot nu toe hadden gezien. De toon van met name premier Rutte was ook wel veranderd. Hè. Hij had wat kritiek gekregen dat hij op de eerdere persconferenties nog begin van de week ook, dat hij toch een beetje laconiek was, dat hij sprak van we zijn toch zo'n nuchter landje. Maar nu was duidelijk aan hem te zien dat hij wat meer weer de staatsman wilde uitstralen, die toch ook wel waarschuwde dat het een ernstige crisis is. En dat er echt meer nodig is nu.
Er is dus in een paar dagen tijd iets gebeurd. Het heeft ook geleid tot meer en scherpere maatregelen. Kun je de belangrijkste even op rij zetten?
De oproep aan wat mensen zelf kunnen doen, die is eigenlijk uitgebreid. Dus er wordt nu gezegd, hè, iedereen die ook maar een beetje last heeft van een neusverkoudheid of andere lichte griepverschijnselen, die moet gewoon uit voorzorg thuis blijven. Mensen die dat kunnen worden ook opgeroepen om thuis te werken. En een andere belangrijke maatregel is dat alle evenementen en samenkomsten waar nog meer dan 100 mensen aanwezig zijn, dat die eigenlijk, de oproep was, die moeten worden afgelast. En ook musea, concertzalen, bioscopen, plekken waar mensen met meer dan 100 samenkomen, ja, die moeten ze voorlopig sluiten.
Best een vergaande maatregel. Dat heeft ook gevolg voor jouzelf, hè, Pim? Want toen wij donderdag de aflevering opnamen, leefde jij nog in de illusie dat je de Rotterdamse marathon, waar jij al weken, maanden voor traint, nog zou kunnen lopen. Maar
ja, toen kwam echt vlak na de opname het bericht dat ook die wordt afgelast. Uiteraard een evenement ook met vele duizenden deelnemers. En kan voorlopig ook niet doorgaan. Dus mijn trainingskilometers zijn een beetje voor niks geweest.
En nu?
Hij wordt uitgesteld, dus hopelijk in het najaar opnieuw.
Wat is het eerste wat je hebt gedaan toen je hiervan hoorde?
Weer een biertje gedronken, want dat deed ik niet tijdens het trainen.
Oké. Komend uur in Haagse Zaken meer dus over hoe maatregelen die nu getroffen zijn tot stand komen. Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai. Voor de hoofdingang van de Tweede Kamer staat sinds donderdag een bordje. En daar staat op, de Tweede Kamer is gesloten voor groepsbezoeken om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dus wie vergaderingen wil volgen, die kan dat vanaf nu niet meer vanaf de publieke tribune doen, maar die moet dat online gaan doen. In Nederland is de nationale crisisstructuur sinds enkele weken geactiveerd. En dat is als gevolg van die corona-uitbraak. En in deze Haagse Zaken gaan we het eens hebben over regeren in crisistijd. Over wanneer iets een crisis wordt en wat er dan op bestuurlijk niveau allemaal gebeurt. Welke protocollen, welke draaiboeken, welke scenario's dan in werking treden. Het is goed om te weten, we gaan het dus niet hebben over de wetenschap achter het virus zelf. Dat hebben onze collega's van Onbehaarde Apen en de Vandaag-podcast wel gedaan. Ik raad je aan die aflevering even terug te luisteren. We zetten de linkjes in de show notes. Vandaag bij mij aan tafel Pim van den Doel. Ja, ik kan jou inmiddels wel gewoon de corona-kenner van de Haagse redactie noemen, Pim.
Ja, dat klopt. Ik volg natuurlijk het ministerie van Volksgezondheid. Yeah. En de afgelopen weken is er echt maar één onderwerp waarmee ik me mee bezig heb kunnen houden.
Hou je het nog een beetje vol?
Jawel, nog helemaal gezond.
Oké. Geen klachten. Het ziet er ook nog wel gezond en goed uit. Hey, en ben je nu ook bij je vrienden degene die gebeld wordt met ik heb een beetje branderige ogen of ik heb een kuchje. Pim, wat moet ik doen?
Nou, je merkt wel dat mensen vragen hebben van, ik heb bijvoorbeeld over een paar weken even heel random, maar een repetitieweekend met mijn muziekvereniging in Utrecht. Ja, kan dat nog doorgaan? Dat soort dingen. Kunnen vrienden uit Brabant nog op bezoek komen? Dat soort vragen krijg ik wel, ja.
En de marathon, hè? Want daar was jij voor aan het trainen.
Ik hoop zelf mee te doen aan de marathon. En ik zie de bui wel hangen, een beetje. Ja.
ook aanwezig. Mark Kranenburg, geheugen van de redactie, zo noem ik jou tegenwoordig maar gewoon.
Ja, heel fijn, dank je.
En met jou gaan we crisis in historisch perspectief zetten, want er zijn er nogal wat geweest.
Ja, ja, ik zat, er zijn nog wat, maar dit is wel vrij uniek, zelfs voor mij, voor mijn doen. Het, ja.
Wat is er, wat valt je eraan op? Wat anders is dan anders?
Nou, het land raakt langzaam maar zeker, en ook zeker de landen om ons heen, raken langzaam maar zeker ontregeld. Nou, dat is een kenmerk van een crisis. En dan ga je ook maar zeggen, heb ik het nou eerder meegemaakt? Nou ja, goed. Mijn gedachten gaan allereerst uit naar wat ik nog zelf heb meegemaakt, de autoloze zondagen. Dus dat was ook een soort iets bijzonders eigenlijk, wat van overheidswegen werd opgelegd.
Zo'n bordje, hè, bij de zoals waar we net langs liepen bij de deur van de Tweede Kamer. Dus dat groepsbezoeken en bezoeken überhaupt aan de Tweede Kamer eigenlijk voor onbepaalde tijd eventjes gecanceld zijn. Heb je dat wel eens meegemaakt?
Nee, dat kan ik me niet echt herinneren. Ja, behalve dat als er een calamiteit is.
Ja,
dat
er
iets op de tribune, maar dat het echt, nee, dat kan ik me niet herinneren.
We gaan even beginnen bij het begin, namelijk bij de vraag, wanneer spreek je eigenlijk van een crisis? Is dat dan een officiële staat waarin het land zich moet bevinden? Is er iemand die dat dan moet uitspreken? Hoe werkt dat, Mark?
Ja, nou ja, dat is vrij essentieel wat je direct noemt, want op het moment dat je van een crisis spreekt, is het ook een crisis.
Precies.
Dus dat is al een afweging en dat heb je eigenlijk al gezien de afgelopen weken hier in Nederland. Het is heel, je hoort het nu, ja, wordt er niet veel te laconiek gereageerd en niet veel te laat. Maar ja, dat is nou de eerste afweging die je moet maken als bestuurder. Om te zeggen, ja, op het moment dat ik zeg er is een crisis, dan ga je de crisis ook aanwakkeren. Dus dat heb je heel sterk gemerkt bijvoorbeeld bij onze premier, bij Rutte. Die toch van in de eerste fase het enorm, ja, heeft gedownplayed. Toen was er natuurlijk ook al sprake van, gaat dit de economie raken? En hij zei, nee, maar de economie kan een stootje hebben. Ja, als je het andersom zegt, hè, dan denk je, oh jee, we gaan de aandelen verkopen en zo. En weet ik wat, en dan krijg je een soort kettingreactie.
Maar het komt er dus op neer dat er op bestuurlijk niveau bepaald moet worden, er is nu sprake van een crisissituatie.
Ja, en die is er dus. Dan zie je dus allemaal mechanismen gaan er in werking treden. Hè, dan gaan er commissies en dan zie je ook, dat vind ik wel fascinerend, hoe georganiseerd we eigenlijk zijn. We, Nederland, maar dat zie je ook in de landen om ons heen. Dat daar dus allemaal draaiboeken voor klaar liggen.
Ja.
Dus dat al die mensen zeggen, ja, wat doen toch al die ambtenaren? Nou, die zijn onder andere, afgelopen jaar doen ze hier zijn ze mee bezig.
Ja.
En daarvoor zijn dus ook al die oefeningen die er vaak worden gehouden.
Eerst eventjes terug naar wie beslist dat het een crisis is. Is dat in dit geval Bruno Bruins, minister van Medische Zorg? Of is dat de minister-president? Wie beslist dat?
Dat het, ja, gewoon wat ik zei, er is niet een definitie van een crisis. Hè, maar er is dus een commissie, de nationale. Je hebt de commissie, de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding, NCTV. Dat
ja.
die speelt een belangrijke rol in dit soort zaken. Maar er wordt op een gegeven moment wordt de nationale crisisstructuur geactiveerd. Dat is een besluit wat een aantal ministers moet nemen.
Mm-hmm.
En een belangrijke rol is daar ook voor de minister van Justitie weggelegd. Maar natuurlijk ook de premier speelt daar een rol in.
Ja, minister van Justitie en Veiligheid is de coördinerend minister in zo'n geval.
Juist.
Die heeft ook de regie voor het versterken van de nationale veiligheid.
Ja.
En dan is de NCTV, die geeft daar invulling aan. Dus hij is leidend, de NCTV vult in.
Ja.
Maar je hebt ook
bij de NCTV heeft ook een heel primair. We hebben een crisiscentrum. He, dus ze hebben de infrastructuur ook. Dat is altijd is dat enigszins bemand voor als er maar ergens iets gebeurt in het land. Maar daar kan men ook bijeenkomen.
Ja, en dan hebben ministeries zelf ook nog allerlei coördinatiecentrums per departement. Hè, waarin wordt gekeken naar wat betekent deze crisis.
Dus dat hangt van waar het gaat. Het is nu volksgezondheid. Maar ja, dat kan natuurlijk ook een dijk doorbraken of iets. Hè, dan komt er een ander departement in de lead.
Dan is er nog het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. En dat is het, zeg maar, de Bijbel in deze donkere dagen. Daar vindt men het licht. Want dat is, zeg maar, waar alle bevoegdheden, verantwoordelijkheden, kerntaken, dat ligt daar allemaal in besloten. Hè?
Ja, en dan zijn er nog twee commissies. En één commissie, zoals het heet, is dan op ministerieel niveau. Dat is de MCCB, sorry voor de afkortingen, de ja. Ministeriële Commissie Crisisbeheersing. En die wordt voorgezeten door de minister van Justitie en Veiligheid. En dan hebben we nog op ambtelijk niveau, en dat is de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing, ICCB. En die wordt voorgezeten door, we noemen dat eerder de NCTV.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.
Ja. En die adviseert dus die ministers die in die commissie zitten. En die kan ook zo nu dan zelf besluiten nemen. Als het over pure uitvoeringszaken gaat, dan zijn ze zelf ook aan de lead.
Ja, Pim, in het geval van corona worden er experts bijgehaald, hè?
Ja, zeker. Dus nu schuiven natuurlijk de mensen van het RIVM bijvoorbeeld aan, die echt verstand hebben van infectieziektebestrijding. En uiteraard minister Bruins, die zit, nu het over corona gaat, zit hij natuurlijk ook in dat ministeriële team.
Ja, dat is een soort van team afhankelijk van de crisis in welke beleidsterreinen die crisis raakt. Oké, ja. Duidelijk. Daarnaast nog even goed om te noemen dat je ook nog een nationaal kernteam crisiscommunicatie hebt.
Dat is niet onbelangrijk in deze zaak. Ja. Hè? Want juist, dit is natuurlijk een hele kwestie die mensen raakt. Hè? Iedereen heeft daar vragen over en iedereen kan ook direct in zijn omgeving of bijna in zijn omgeving mensen roepen die die daarmee in aanraking zijn geweest. Dus het leeft enorm onder de bevolking. Dus dan is communicatie ontzettend belangrijk.
Ja.
Dus
het viel me al op dat er vrij snel zo'n nummer werd geopend. 0800, weet iemand de rest?
Ik weet hem niet uit mijn hoofd.
Pim, dit had ik van jou toch wel verwacht. Ja, ik ga hem even meteen opzoeken. rivm.nl. En welk nummer kun je dan bellen? Actuele informatie. 0800 1351. Dat is hem. Oké, maar dat nummer werd dus vrij snel in het leven geroepen. Met het idee van bel maar als je vragen hebt.
Ja. Ja, en ook dat moet je proberen centraal te regelen. Want tegelijkertijd zie je met deze crisis wordt er ook weer gezegd. Bel niet direct met de huisarts. Die mensen daar, die raken, die lijnen worden overbelast. Dus dat moet je ook weer niet hebben. Dus ja, je moet enige richting hebben in de communicatie.
Wat je wel zag al de afgelopen weken is dat de overheid eigenlijk op een hele traditionele manier inderdaad communiceert richting mensen. Dus bijvoorbeeld inderdaad door een telefoonnummer te openen, door natuurlijk de website van de Rijksoverheid en van het RIVM steeds wel non-stop te updaten. Maar er was toch ook wel een soort roep, ook in de Tweede Kamer, om nog wat meer te doen. Dus om wat proactiever namens de overheid te communiceren. Dus er werd bijvoorbeeld gedacht aan, kan minister Bruins of premier Rutte niet iedere dag een korte persconferentie geven, gewoon om de bevolking bij te praten? Kunnen we niet meer met social media doen? Weet je wel, het lijkt wel eens of die crisisstructuur of communicatie soms ook nog een beetje achterloopt bij de moderne tijd en hoe mensen nu communiceren. Maar nou ja, het kabinet vond het bijvoorbeeld niet nodig om iedere dag de bevolking bij te praten. Dat vonden ze niet effectief. Nou ja,
dat
wordt wel over gediscussieerd.
Dat heeft natuurlijk ook weer te maken met het idee van, ja, je moet de crisis ook niet verergeren.
Nee, hè?
Met het idee van
geen paniek zaaien.
Geen paniek zaaien, precies. Ja.
Nee, in ieder geval is crisis.nl, daar kwam ik ook nu pas eigenlijk achter dat die website bestaat, waar dan alle crisissen in Nederland opstaan. En waar dus ook wat handelingsperspectieven staan. Nou ja, inmiddels kan iedereen ze wel dromen. Hè? Geen handen geven, je handen steeds wassen, dat soort dingen. Hoest in je elleboog. Mis ik er nu nog één? Oh ja, alleen papieren zakdoekjes. Heb ik ook heel vaak voorbij horen komen. Nou, hebben we dat stukje service ook meteen. Hebben we dat meteen ook
gedaan. Postbus 51 is dit eigenlijk.
Oké, naast dat Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie, ik noem hem toch nog eventjes, het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum. Dat bestaat dan uit de politie, brandweer, geneeskundige hulpverleningsorganisaties in de regio. En die zorgen dan voor een geïntegreerde benadering voor degene die de crisisbeheersing moeten uitvoeren. Want Mark, jij zei net al ook eventjes, dat vind ik nog wel interessant. Het kabinet oefent één keer in de zoveel tijd. Dus een soort brandalarm, maar dan met een ramp.
Ja, dus dat is ook interessant. Ik kan me herinneren van een paar jaar geleden. Toen kregen we ook een officieel persbericht. Dat op een donderdagmiddag zouden alle ministers paraat zijn. En dan was er weer een crisisoefening. En dat ging zelfs zover dus dat ook de Tweede Kamer werd verzocht om voor die middag geen vergaderingen te plannen. Want dan zouden daar ministers of staatssecretaris aanwezig moeten zijn. En dat was nou juist niet de bedoeling, want die moesten meedoen aan de oefening.
En dan krijgen ze te horen van er is een, cyberaanval gebeurd.
Ja, een cyberaanval is, dat was in dit geval was het een cyberaanval. En ik heb wel zo'n crisisoefening ook zelf meegemaakt. Dat was niet voor ministers, maar voor ambtenaren. Het aardige is dan dat ze dan ook gedurende, er is dus een ramp, hè, en dan gedurende die oefening komen er nieuwe elementen bij. Hè, dus de ramp verergert en dus hoe ze daar dan op reageren. Hè, dat is waarschijnlijk bij die cyberoefening ook geweest. Hè, dan zijn er ontwikkelingen in het buitenland of en dan is er weer een verrassing daar. En,
maar ze schalen dus ook op tijdens zo'n oefening. Ja, van, het is nog erger.
Ja, okay. Ja, ja.
En daar komen ook evaluaties uit?
Ja, ja, ja.
Zijn die terug te lezen ergens?
Zeker. Ja, ja, dat wordt naar de Tweede Kamer gestuurd. Ja, ja. Ja, ja.
Kwamen ze er een beetje goed uit?
Meestal, ja, ja, ja. Meestal is mensen bij elk onderzoek de communicatie kan verbeterd worden.
Ja, oké. Okay. Ja. We gaan even naar het meest recente. En dat is dus geen oefening, want het is gewoon inmiddels de werkelijkheid. Dat is corona. Er is dus een overlegstructuur. Die ligt al klaar. Er liggen dus protocollen klaar, scenario's klaar. Maar bij een gezondheidscrisis is er sprake van een speciale structuur. Hoe werkt dat, Pim?
Ja, nou zeker als het gaat om de uitbraak van de infectieziekte, zoals we nu hebben natuurlijk met het coronavirus. Dan is het RIVM is daarbij heel belangrijk. Dus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. En die zijn eigenlijk, nou ja, dat zijn de experts die hier alles van af weten. Die hebben een aparte afdeling ook echt die over infectieziektebestrijding gaat. En zij denken na over, nou, wat is nu de beste manier om zo'n virus te bestrijden.
Doen ze dus met allerlei verschillende wetenschappers, die zetten ze bij elkaar.
Ja, precies. Als het dan gaat over, zij adviseren dus ook over het te voeren beleid. En de belangrijkste structuur die daar dan bij gebruikt wordt, dat heet met een Engels woord. Ik weet ook niet waarom dat in het Engels moet, maar dat het Outbreak Management Team. En dat zijn inderdaad de belangrijkste experts op dit vlak. Dus dat zijn mensen van het RIVM zelf, maar ook van de GGD'en die hier een rol hebben. Maar ook gewoon artsen, microbiologen, virologen die echt verstand hebben puur van de materie. Die schuiven daar aan en die denken na over, oké, wat is nu het beste beleid dat we moeten voeren? En die adviseren daarover aan de overheid, zowel landelijk als regionale overheden.
Is dat bindend?
Nee, dat is niet bindend. Dus alleen, kijk, het kabinet en minister Bruins en premier Rutte, die hebben wel heel de tijd gezegd tot nu toe in deze coronacrisis van wij leunen sterk op de adviezen van de experts. Die vinden wij belangrijk, die willen wij eigenlijk volgen. Maar de politiek is niet verplicht om de adviezen over te nemen. Die kunnen zelf besluiten en ook afwijkende besluiten nemen.
Oké, en het gaat in dit geval dus om een virusinfectie in het geval van corona. Ja. En dan zijn er verschillende fases die weer samenhangen met beleid, hè? Hoe werkt dat precies?
Ja, klopt. Er zijn eigenlijk drie belangrijke fases in die virusbestrijding. En de eerste fase, die is ook heel vaak voorbij gekomen al. Premier Rutte had het daar ook vaak over. Die zegt, ja, we blijven indammen. We willen proberen het virus in te dammen. Nou, wat houdt dat nu in? Dat betekent dat je probeert om de manier waarop het virus zich verspreidt zo goed mogelijk in beeld te houden, met als doel om het de kop in te drukken. Dus gewoon te zorgen dat het echt zo snel als mogelijk verdwijnt uit de maatschappij. Daar waren nu in het begin ook veel maatregelen op gericht. Dus het identificeren zeg maar, van wie besmet zijn en specifiek op die personen maatregelen nemen. Zoals quarantaine. Dus oké, jij bent besmet. Nou, dan kan je vaak nog wel thuis. Dat lukt als je geen hele ernstige klachten hebt. Maar blijf dan thuis. Mm-hmm. Heb geen contact meer met anderen. Beperkt dat zoveel mogelijk. En de GGD'en die gaan dan weer uitzoeken met wie heb jij allemaal contact gehad sinds je besmet bent.
Dat is dat contactonderzoek.
Ja,
waar
en die mensen moeten dan misschien ook in quarantaine. Maar dat is dus allemaal op persoonsniveau het virus bestrijden. Nou, dat kun je natuurlijk alleen maar volhouden zolang er ook genoeg capaciteit is bijvoorbeeld bij de GGD om die contactonderzoeken te doen. Dus de vraag is, zeker nu het aantal besmettingen in Nederland snel blijft stijgen, hoe lang je die fase kan volhouden.
We zitten er nu nog in, hè?
We zitten daar nog in.
En het is even goed om daarbij te vermelden dat het nu donderdag 12 maart is en dat het 12 uur 's middags is. Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat er later deze week alsnog een andere keuze wordt gemaakt.
Ja, 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 het is soms ook wel moeilijk aan te geven wanneer die ene fase precies in die andere fase overneemt. Maar ja, kenmerkend voor dat indammen is dus dat je ook zicht, dat de instanties zicht houden op hoe het virus zich precies verspreidt en dat allemaal nog kunnen herleiden. Wat wel belangrijk is om te vertellen is dat in Noord-Brabant sinds afgelopen week zijn er dus hele sterke aanwijzingen dat, en dat maakt de virusbestrijding mogelijk ook anders, dat het virus zich hier al echt onder de bevolking verspreidt. Wat betekent dat nou? Hiervoor waren dus eigenlijk alle besmettingen in Nederland nog te herleiden aan bepaalde risicogebieden. Dus mensen die in Noord-Italië waren geweest, die mensen die contact hebben gehad met mensen die daar geweest waren. Maar in Brabant is nu sterk het vermoeden dat daar circulatie onder de bevolking is. Dus dat het daar zichzelf, het virus zichzelf aan het verspreiden is.
Dus dat je het niet meer terug kan voeren naar mensen die vanuit Italië komen.
Precies, precies. En dat heeft weer gevolgen voor het beleid wat je erop gaat voeren. Want als je het zicht en als je dan het zicht kwijtraakt op hoe het virus zich precies verspreidt. Als het in Nederland onder de bevolking gaat verspreiden, kun je dat niet. Dan op een gegeven moment raakt dat uit het zicht. En dan ja, moet je gaan denken aan wat we ook in Brabant al zien. Aan grotere generieke maatregelen die niet meer gericht zijn puur op de personen, maar op groepen in de maatschappij. Dus het aflasten van evenementen kan daarbij helpen. Dan kom je eigenlijk wel in die fase 2, waarbij je dus de verspreiding eigenlijk niet meer helemaal kan tegenhouden, maar probeert te vertragen. En je probeert die te vertragen door te voorkomen dat er heel snel een piek komt in de besmettingen, dat de zorg overbelast raakt. Nou, en daar passen dus grotere maatregelen bij, zoals we die nu ook in Brabant zien. En los van bijvoorbeeld het aflasten van evenementen zien we ook dat er echt een oproep aan de Brabantse bevolking is geweest van: werk thuis als dat kan. Heb je ook maar lichte klachten, ga dan niet te veel naar buiten. Ga niet allerlei sociale contacten maken. Er werd gesproken deze week van sociale onthouding een week lang. En dat is dus allemaal bedoeld om de kans gewoon kleiner te maken dat het virus zich steeds sneller blijft verspreiden.
Wat is sociale onthouding?
Kan je het boek over vol zijn?
Niet naar de kroeg?
Ik vond het persoonlijk niet heel duidelijk wat het nu precies was. Want de burgemeesters die de afgelopen week een persconferentie geven, die zeiden beperk onnodige sociale contacten. Maar moet je dan helemaal niet naar de kroeg gaan? Nee, als je dan naar de kroeg, wel per se naar de kroeg gaat, ga dan niet de dag daarna naar je opa en oma aan het verpleeghuis. Want ouderen zijn extra kwetsbaar. Maar persoonlijk vond ik niet vreselijk duidelijk wat sociale onthouding nou inhield. Ik denk dat mensen daar heel verschillend mee omgaan of het verschillend kunnen interpreteren.
Ik weet haast zeker dat deze, want je gaat er maar vanuit dat dit zeer diepgaand geëvalueerd wordt als het ooit ten einde is. En dan wordt achter het woord sociale onthouding wordt van kruisje gezet van jongens,
waar hebben we het over?
Terwijl juist met dit soort dingen is hele duidelijke, heldere communicatie nodig.
Ja. Over communicatie komen we straks nog even spreken. Maar stel nou dat het alleen maar erger wordt, Pim. Dan is er nog één laatste fase, hè?
Ja, de derde fase van de virusbestrijding, daar kom je eigenlijk in terecht. Als je de hoop opgeeft dat het virus nog ook op een of andere manier nog onder controle te brengen is. Dus eigenlijk laat je dan de virusbestrijding los.
Gevolgen beperken heet het.
Precies, en dan ga je alleen nog maar de gevolgen van de virusuitbraak zo goed mogelijk opvangen. Dat kan heel concreet betekenen, ziekenhuizen stromen vol, aantal patiënten wat ernstig ziek is neemt heel snel toe. In de ziekenhuizen is geen ruimte meer, dus je gaat bijvoorbeeld calamiteitenhospitalen opzetten, het leger gaat daarbij helpen. Maar dat zijn echt wel nood- of rampscenario's, maar daar kan je in terechtkomen.
Maar even voor mijn eigen helderheid, hoor. Je zegt we laten het los, maar je kan toch die andere fases, kan dat toch wel door? Ik bedoel, als je de gevolgen gaat beperken, dan mag toch wel blijft die sociale onthouding toch ook gelden of niet?
Nee, dat klopt hoor. Het is inderdaad, sommige maatregelen uit de eerdere fases blijven natuurlijk van kracht.
Ja, okay,
dat is wel zo. Alleen in die laatste fase laat je het idee dat je het virus nog effectief kunt bestrijden los. Maar ben je alleen maar de gevolgen van de uitbraak aan het opvangen.
Maar nog eventjes, hè, want dit zijn de fases die in werking zijn getreden. Maar er is natuurlijk een moment geweest dat die eerste besmetting in Nederland er was. Dat was 27 februari. Wat gebeurt er op zo'n moment? Staat dan de telefoon van Bruno Bruins rood gloeiend? Of?
Nou, Bruno Bruins was op televisie bij de NOS, dus hij kon even niet opnemen. Alleen hij kreeg in plaats daarvan een briefje in zijn handen.
Oh, ja.
Waarop hij dus
heel spontaan.
Het nieuws kon melden dat in Tilburg de eerste besmette patiënt was vastgesteld.
Goed, en terwijl wij met Mustafa praten, meneer Bruins, krijgt u een briefje in uw handen geduwd?
Ja, er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan om een man. Die verblijft in isolatie in het Twee Steden ziekenhuis in Tilburg.
Tilburg? Ja. Oké. Okay. En meer informatie heeft u op dit moment?
Meer heb ik op dit moment niet.
Maar goed, het moment dat Bruno Bruins zijn briefje kreeg, dat was gelukkig niet het moment dat Nederland zich natuurlijk pas begon voor te bereiden op die eerste patiënt. Dus al weken daarvoor was gezien de situatie in China, waar natuurlijk het virus om zich heen aan het grijpen was, was dat outbreak management team al een keer bij elkaar geweest. Was bijvoorbeeld al het belangrijke besluit genomen om het coronavirus te bestempelen tot een A-ziekte, dus een infectieziekte in de categorie A.
Wat betekent dat?
Dat betekent dat de ziekte wordt ingeschaald als een groot risico voor de volksgezondheid. Dus een soort hoogste staat van paraatheid voor de instanties en de autoriteiten. En dat betekent ook dat bijvoorbeeld dat echt de minister ook aan de leiding staat van de bestrijding. en niet de lokale overheden. En dat, dat er ook bepaalde maatregelen zeg maar, echt kunnen worden opgelegd als dat nodig is. En ik vergeet nog één ding. Dat het ook betekent is dat artsen direct als er een patiënt is of een verdenking van een patiënt, moeten zij direct dat melden bij de GGD. Dat moet bij zo'n A-ziekte.
Oh, ja.
Omdat het dus van belang is dat heel snel in kaart is van oké, hier zijn besmettingen. Ja, dat hoort er allemaal bij.
Als we kijken naar Noord-Brabant, hè, want daar is nu zeg maar de maatregelen daar zijn nu het strengst, zou je wel kunnen zeggen. Wie beslist dat? Is dat dan op aanraden van zo'n outbreak management team, om die term, dat noemen we vanaf nu maar gewoon het OMT. Maar is dat op aanraden van zo'n OMT, van daar moet het anders gaan?
Het is wel zo dat het outbreak management team ook adviezen geeft die de lokale overheden kunnen oppakken. Maar omdat de situatie bijvoorbeeld in Brabant nu ook echt verschilde van de rest van het land, zag je nu dat er in Brabant eerder andere maatregelen genomen werden. En dat kan ook gewoon, want de virusbestrijding wat dat betreft en het gezondheidsbeleid is ook best gedecentraliseerd. Dus de veiligheidsregio's zijn hier bijvoorbeeld in de lead. Nu als het gaat om, wat ik al zei, die evenementen. Mogen die wel of niet doorgaan? Gaan we daar regels voor opstellen?
En de veiligheidsregio's bestaat uit?
Veiligheidsregio's, dat zijn zeg maar verbanden waarin verschillende gemeenten zitten en waar één burgemeester aan het hoofd staat. Ja.
En die hebben ook een gezamenlijke ambulance dienst en dergelijke. Dat gemeentegrenzen overschrijdend is dat.
Oké, okay. Ja. En die beslissen nu op advies natuurlijk van het RIVM en van zo'n OMT, wat zij zelf het best kunnen gaan doen.
Ja, precies. En de lokale overheden mogen dus ook, ja, mogen daar hebben er best wel een vrijheid om zelf daar keuzes in te maken.
Zit daar nog en een soort structuur overleg in? Ik bedoel, wie heeft het laatste woord? Valt daar iets over te zeggen?
Nou, kijk, wat nu nog niet in de orde is, maar wat bijvoorbeeld in Italië natuurlijk wel gebeurt, is het afsluiten van hele gebieden of gemeenten. Dat is in eerste instantie is dat ook aan de lokale overheid. Dus bijvoorbeeld de burgemeester, die kan bijvoorbeeld beslissen om de hele gemeente af te sluiten. Die heeft die beslissingsbevoegdheid. Maar vaak is het natuurlijk zo, zeker nu met zo'n virus, dat die houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Dus er is vaak alweer een groter gebied nodig.
Maar het is eerder wel dat een burgemeester kan een evenement verbieden.
Dat kan de burgemeester sowieso. Ja, die gaat echt over de evenementen ook. Maar als er op grotere schaal bijvoorbeeld gebieden moeten worden afgesloten, dan heb je ook weer hogere functionarissen nodig die dat kunnen beslissen. Dus de commissaris van de Koning kan daar een soort van sturende rol in hebben. Maar in een uiterste geval kan ook het kabinet besluiten dat dat nodig is. Dus dan kan minister van Justitie Grapperhaus kan een aanwijzing geven, zoals dat dan heet. En die kan dan besluiten dat mocht dat echt nodig zijn, landelijk gezien, om bijvoorbeeld heel Noord-Brabant af te grendelen. En die kan dan ook daarbij de hulp van het kabinet bieden. Dus okay. Bijvoorbeeld om dat af te dwingen.
Dat is dus wel
andersom goed. Kan het overigens ook. Hè? Dus als de veiligheidsregio's het niet alleen aankunnen, dat denken dat ze niet, dat ze hulp van het kabinet nodig hebben, kunnen ze ook om bijstand vragen.
Uiteraard, ja. Maar het is dus wel goed om te weten dat uiteindelijk het laatste woord bij in dit geval Grapperhaus zit.
Wel als het echt om de, als het, de openbare om de orde aan de orde komt, ja, en het afsluiten van gebieden en dat handhaven, dan is absoluut daar de eindverantwoordelijkheid.
Wat ook nog wel belangrijk om te vermelden is de wet publieke gezondheid. Waarom is die nu relevant en wat houdt die in?
In die wet zijn eigenlijk alle regels en maatregelen rond gezondheidskwesties samengevoegd. Dus daaruit volgt bijvoorbeeld dat besluit van Bruins om het coronavirus tot A-ziekte te bestempelen. Maar ook, wat daarmee ook kan, is bepaalde dwangmaatregelen nemen tegen personen. Dat is wel interessant om hier nog even uit te leggen. Stel je nou voor, een persoon weigert om heeft het coronavirus, maar weigert om in quarantaine te gaan. Dus die blijft niet thuis, maar die gaat gewoon lekker feesten. Dat is natuurlijk een probleem dan voor de volksgezondheid.
Ja.
Kan zo'n persoon worden gedwongen om bijvoorbeeld in quarantaine te gaan of in isolatie. Dus worden opgesloten in een uiterst geval als die echt niet wil meewerken.
Gaat best ver, hè?
Gaat ver, maar zolang je echt kan aantonen of de instanties kunnen aantonen dat het nodig is voor de volksgezondheid, dan kan dat. En het gaat nog om een aantal andere dingen ook. Medisch onderzoek kan op die manier ook worden afgedwongen. Dus bij de persoon vaststellen of die bijvoorbeeld het coronavirus
dus
heeft.
Dus stel jij hebt koorts en je bent kortademig en je hebt eigenlijk alle symptomen. En mensen om je heen zeggen, misschien moet je even laten checken. Jij weigert dat. Dan kan het zijn dat je dus gedwongen wordt om toch zo'n medisch onderzoek te doen.
ja, het kan inderdaad voorkomen dat, ja, dat als men dat nodig vindt, ja, dan kan een persoon daartoe worden gedwongen. Ook op basis van diezelfde wet. Mm-hmm. En wat ook met die wet kan, is wat ook wel interessant is, dat een persoon een verbod op de uitoefening krijgt opgelegd. Dus stel je voor dat, even een voorbeeld wat vaak voorbij komt, is een bakker die een eenmanszaak heeft. Die krijgt het coronavirus, maar die is volledig afhankelijk van opengaan en werken voor mm-hmm. zijn inkomsten. Dan kan die bakker natuurlijk denken, ja, ik ben ziek, maar ik ga gewoon werken, want ik moet geld verdienen. Alleen, dat is natuurlijk voor de volksgezondheid, kan het een probleem zijn als die bakker blijft werken en het brood lekker onder druppelt. Dus dan kan zo'n bakker verboden worden om nog langer te werken.
Ja.
Dat zijn allemaal maatregelen die mogen zijn.
Oké, dus even om het samen te vatten. Je hebt dus die wet publieke gezondheid. Daar gaat Bruno Breins over. Nou, jij somde net al eventjes op wat de gevolgen daarvan van zijn. En dan heb je tegelijkertijd het veiligheidsvraagstuk, zeg maar. Waar die veiligheidsregio's over gaan. Maar waar in principe uiteindelijk Grapperhaus het woord over heeft. Toch weer eventjes terug die hiërarchische ladder af naar de gemeentes. Want je had het net al eventjes over evenementen. Die staan natuurlijk gepland. Het is maart. Het begint steeds lekkerder weer te worden. De festivalletjes beginnen weer te beginnen. Hoe werkt dat eigenlijk? Hoe beslist een gemeente of een evenement wel of niet door mag gaan?
Ja, er is dus afgelopen week een update van het bestuurlijk afwegingskader evenementen gepubliceerd.
Speciaal, Nederland is echt prachtig wat dat betreft. Er staat overal wel een...
Speciaal nu toegespitst op het coronavirus. Ja. Want gemeenten moeten nu beslissen, oké, kunnen evenementen nog wel of niet doorgaan?
Wat staat er op zo'n checklist?
En het is een heel rijtje van zaken, ongeveer 12 tot 15 dingen om te checken. Nou, daar staan best logische zaken bij, zoals kijk naar hoeveel besmettingen zijn er al regionaal. Hoeveel bezoekers heeft het evenement? Hoe lang duurt het evenement? Waar komen de bezoekers vandaan? He, dus komen er heel veel bezoekers uit Italië? Nou, dan gaan natuurlijk, moeten de alarmbellen nu ook al gaan rinkelen. Nou, dat is allemaal best logisch. Maar er stonden ook best wel nog een aantal opmerkelijke zaken op, vond ik zelf.
Nou, je hebt er voor je liggen.
Ja, bijvoorbeeld, hoe vaak wordt er luid gesproken, geschreeuwd of gezongen bij het evenement?
Why?
Ik denk vanwege rondvliegende druppels. En als iedereen natuurlijk enorm aan het zingen is.
Speekselverspreiding.
Ja, tuurlijk.
De druppeldichtheid.
Ja. Okay.
Hoeveel deurknoppen of leuningen die vaak worden aangeraakt zijn er? Is ook van belang. En hoeveel toiletten die worden gebruikt zonder regelmatige reiniging zijn er?
Want regelmatig is hier een zeer gevaarlijk woordje. Want daar heeft iedereen natuurlijk een andere...
Precies, maar goed, dit lijkt me allemaal bijzonder slecht nieuws voor festivals überhaupt. Een goed voorbeeld. Hoewel die dan wel weer in de buitenlucht zijn. Ja. Dat speelt natuurlijk ook wel weer een rol. Want zaken als ventilatie en is het binnen, dat is ook een van de criteria.
Maar,
dus dat pleit in het voordeel van festivals.
De druppeldichtheid op festivals is wel weer...
Ja, iedereen staat op elkaar natuurlijk, ja. En dan, gemeentes maken die vinken die checklist af. Ja. En als je dan meer dan 6 antwoorden hebt die in het rechte rijtje scoren, dus met risico's, dan is het advies om die evenementen af te lasten.
Hey Pim, even voor alle duidelijk, die checklist is gemaakt door?
Dit is van het ministerie van Volksgezondheid.
Ministerie van Volksgezondheid, die heeft het.
Richtlijn geüpdate van het coronavirus.
Dat is misschien wel goed om te vermelden, want bij die ministeries zijn dus ambtenaren nu echt wel... zeg maar niet van 9 tot 5 bezig met dit onderwerp. Die zitten natuurlijk, die zijn de hele dag door bezig.
De belangrijkste wel natuurlijk. Ja. Denk alleen al aan de RIVM-baas van Dissel. Maar ook, dat geldt natuurlijk ook voor minister Bruins en zijn topambtenaar op het ministerie. Iedere ochtend is een corona-overleg op VWS. Daar beginnen ze de dag mee met de belangrijkste mensen aan tafel.
Ja. En hier is er ook weer van belang, hè, dat leren ze van al die oefeningen, dat er ook weer niet te veel mensen met hetzelfde bezig zijn en zo. Hè. Dus dat er wel heel gestructureerd extra wordt gewerkt.
Ja.
Dus dat is ook van belang.
Even over de communicatie, over al die beslissingen en maatregelen. Want we hebben het er nu over gehad wie er over gaat achter de schermen, hoe die structuren werken. Maar wie treedt uiteindelijk naar buiten? Dat is Bruno Breins.
Ja, hij is... Als minister van Medische Zorg is hij als eerste natuurlijk verantwoordelijk. Hij staat aan de leiding, landelijk, van de virusbestrijding.
Ja.
Dus het is in principe aan hem. Hij doet ook de Kamerdebatten.
Zie je dus ook de structuur van Nederland. Hè? Dus wij hebben niet een president of zo. Dus dit is de eerste taak van de departement van nou, nu volksgezondheid, dus de minister treedt er buiten.
Ja, en jij bent bij die persconferenties, Pim, geweest tot nu toe. Wat valt je op?
Op de eerste grote persconferentie bij het RIVM over het coronavirus zat Bruno Bruins ook aan tafel en nam als eerste het woord. En dat ging niet al te soepel.
De andere vier zijn mensen in Delft, Gorinchem, Coevorden en Tilburg. Ik heb u gisteren daarover, over de groei van het aantal patiënten geïnformeerd. Dat had ik vandaag sowieso ook gedaan als er nieuwe bevestigingen waren. Maar in dit geval hebben we gezegd, het is belangrijk om toch samen te komen met u. Om u te informeren dat in één geval... Dat
je hoort ook een beetje het geluid veranderen. Er gingen een heleboel dingen niet zo goed.
Nou, dit was natuurlijk een in de haast beleggen persconferentie. Er moest geïmproviseerd worden, ook door de minister. En de techniek liet hem en de anderen daar een beetje in de steek. Maar dat had wel, daardoor kwam het nogal klungelig over allemaal. En dat is toch wat je volgens mij in zo'n situatie niet wil of wil voorkomen. Omdat je natuurlijk informatie geeft in de hoop dat je de bevolking geruststelt en goed informeert. En daarna moest Bruins dan vertellen wat nu precies de instructies waren aan mensen. Wat ze nu moesten gaan doen. En wie je wel en niet op bepaalde klachten moesten letten. En toen ging die eigenlijk ook een beetje de fout in.
Luchtweg klachten, dat is denk ik de beste omschrijving die ik kan geven.
Ja, misschien even ter aanvulling. Hè. Het gaat om personen die terugkeren uit gebieden waar circulatie is. Waarvan we nu zien dat secundair...
Wat gebeurde hier nou?
Nou, hier moet Jaap van Dissel minister Bruins dus corrigeren. Omdat Bruins de suggestie wekte dat iedereen die zeg maar lichte klachten had aan de luchtwegen, dat die een dag thuis moest werken. Alsof dat voor het hele land gold. Nou, dat was dus helemaal niet het geval. Ja. Dat ging alleen maar toen nog, dit was alweer even geleden natuurlijk, maar dat ging toen alleen om mensen die waren in die risicogebieden waren geweest, bijvoorbeeld terugkwamen uit Noord-Italië.
Maar goed, even in de kern komt erop neer dat een bewindspersoon op zo'n moment dus gecorrigeerd moet worden. We hadden het net al over, het best belangrijk zo'n persconferentie, want het volk wil informatie. Je wil eigenlijk het liefst iemand die daar standvastig staat, die een soort rust en kalmte uitstraalt. Jij let ook een beetje op Bruno Bruins de afgelopen weken. Ik bedoel, je hebt hem in persconferenties gezien. Je hebt hem ook in debatten gezien. In dit vragenuur in de Tweede Kamer gezien. Wat valt je aan hem op?
Nou, dat hij dus niet heel zeker is van zijn zaak. Inhoudelijk niet. Dat kon je aan deze persconferentie horen.
Is dat nog steeds zo? Want dit is al een tijdje geleden.
Hij heeft toch moeite om ook te reageren op nieuwe informatie, nieuwe ontwikkelingen. Er was nog een voorbeeld in het Eerste Kamerdebat. Over het coronavirus toen tijdens het debat het nieuws binnenkwam dat het aantal besmettingen ook fors gestegen was. En dat moest hij toen in de Kamer melden. En daar kreeg hij dan meteen weer vragen over van wat betekent dit nu voor het beleid? En dan zie je dat hij ook moeite had om daarop te reageren. Toen zei hij we nemen passende maatregelen. Hij wist eigenlijk niet om op die nieuwe informatie goed te reageren.
Wat een beetje opviel was afgelopen dinsdag tijdens het vragenuur. Toen moest hij ook wat vragen beantwoorden vanuit de Kamer. Wilders stelde daar vragen. En wat mij daar opviel was, hij was heel gespannen, want hij straalt dat ook uit. Ik bedoel, sommige mensen die... En toen kwam hij de Kamer uitlopen. En normaal dan staat er dus een haag met journalisten te wachten. En dan antwoord je
die stond
op die vragen.
Ook te wachten,
die stond ook te wachten. Er stonden er heel wat.
Pim maar vooraan.
Hij liep dus weg naar de Kamer waar ministers zich vaak voorbereiden op het vragenuur. Hij liep dus weg.
Met zijn woordvoerder.
Precies. Bleef echt best wel lang ook daar staan. Al die journalisten die verplaatsten zich dus naar de uitgang van dat kamertje. Maar het gaf een beetje het beeld van iemand die... dat versterkt het beeld van dat hij niet helemaal... zeker is van zijn zaak. Ja, precies.
En bang is voor de nieuwe vragen die hij weer krijgt, ja.
Want weet je wat er gebeurt als hij wegloopt met die woordvoerder? Die prept hem dan of zo?
Ik ga ervan uit dat hij hem even weer bepaalde informatie nog moest geven. Of hem even moest iets verweren van, dit mag je wel zeggen. Dit moet je vooral niet zeggen.
Ja.
Waar krijg je nu straks waarschijnlijk vragen over? Ja, dat soort dingen.
Ja. Ja.
Je ziet in de crisiscommunicatie best wel veel verschillende gezichten. Dus premier Rutte, minister Bruins, maar ook Jaap van Dissel van het RIVM. En Herre Kingma, hij is oud-inspecteur voor de volksgezondheid. Die schreef een briefje aan NRC op de opiniepagina. Ja. En die zei van dat is maar verwarrend voor de burgers. Laten we nou een landsdokter aanstellen die met gezag op televisie en andere plekken de bevolking kan voorlichten in een geval als dit. En ik heb hem toen ook nog wat uitgebreider geïnterviewd. En zo werkt het ook bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk. En daar was hij wel enthousiast over. Dus dat zou nog een mogelijke oplossing zijn om de overheidscommunicatie wat helderder te maken.
Is dat niet Jaap van Dissel?
Nou, dat vroeg ik hem natuurlijk ook. En dat is op zich, ja, Jaap van Dissel treedt ook al vaak op. Kingma zei dan van ja, Van Dissel gaat nu echt heel erg over die infectieziekte. Hij wil het eigenlijk breder. Dus iemand die alle gevallen van de volksgezondheidscrisis zou kunnen optreden. Maar ja, Van Dissel doet natuurlijk ook zijn best. En hij straalt op zich wel gezag uit.
Hij heeft al alle ingrediënten. Hij is echt een vertrouwenwekkende man, vind ik.
Precies, ja.
Hij kwalificeert wel.
Wat mij dan afgelopen maandag opviel, Mark, was dat op een gegeven moment er een persconferentie werd belegd. En daar stond ineens Mark Rutte.
Ja, dus dat was dan om het belang van de situatie te onderstrepen. Dan stuur je dus de minister-president. En ook weer uitstralen, we hebben het allemaal onder controle. Onze economie kan weer tegen een stootje en zo. Maar tegelijkertijd kwam je daar dus ook met het inmiddels hilarische advies om maar geen handen te schudden. En waarom hilarisch? Omdat prompt erop schudde hij de handen van Van Dissel.
Ja, en sommige mensen dachten, dit kan niet waar zijn. Dit heeft hij expres gedaan.
Ja, dat denk ik dus niet.
Ik ook niet.
Nee, denk ik ook niet. Het is ook gewoon een handen schudden. Is zo vanzelfsprekend. Ja. Dat merkte ik zelf ook afgelopen week. Dat het verschrikkelijk moeilijk is om dat niet te doen.
Ik vind het ook echt irritant om een elleboog te geven. Ik vind dat er zo mal uitzien.
Ja, maar de vraag is ook van als je nu is dat het in je elleboog niet zo handig is om elkaar een elleboog te geven.
Maar goed.
Ja. Maar het gekke in dit geval was dus wel met het handen schudden. Dat 3 dagen ervoor had Rutte dus opzichtig handen geschud van een journalist die hem interviewde. Hij zei, nee, handen schudden, dat kan wel. En daarin zie je dus, met die communicatie van Rutte gaat het ook niet goed. Want we hebben het nu een paar keer over hebben gehad. Je moet heel voorzichtig zijn in je bewoording. Want dat je niet dingen gaat oproepen die je juist wil voorkomen. Dus al te paniekerig praten. Dus dat je zegt, we kunnen de economie kan tegen een stootje, et cetera. Oké. Maar dat je dan demonstratie, nee, handen schudden moet je wel doen. Terwijl in andere landen is men daar al lang mee gestopt. Ja. Dan word je wel erg laconiek ook.
Nou ja, laconiek. Ik merkte bij die persconferentie dat hij vooral probeerde te vertellen dat Nederland. Hij had het echt over wij Nederlanders kunnen dit aan. Wij zijn nuchter. Nou ja, we kunnen het beter zelf laten vertellen.
In de eerste plaats wil ik nog eens herhalen. We kunnen dit alleen doen. Als we dat met z'n 17 miljoen doen. Nou zijn we ook een nuchter landje. Dat lukt je alleen als we dat met 17 miljoen mensen doen. We benaderen dit met een zekere nuchterheid. Dit is echt iets wat we gezamenlijk kunnen doen. Ik denk dat ook past bij dit land. Wij zijn een nuchter volk die we allemaal kunnen nemen met 17 miljoen mensen. En dat past ook bij een land wat wij zijn. Dat je dat met z'n allen, met 17 miljoen mensen, moet je demonstreren.
Nou ja, nuchter, prima. Maar tegelijkertijd is dat nuchter volkje, je hoort wel steeds meer geluiden over, wacht eens even, in Duitsland doen ze veel meer. Of in Frankrijk doen ze veel meer. Hoe zit dat?
Ja, precies. Wij als Nederland gaan we steeds meer verschillen eigenlijk van de landen om ons heen qua maatregelen. En inderdaad, je hoorde het Rutte net zeggen, ja, dit past ook bij onze volksaard om lekker nuchter te blijven en niet te snel te veel te doen. Maar heel veel Europese landen zijn inmiddels alle scholen en universiteiten gesloten. Verschillende landen hebben al het personenverkeer met Italië aan banden gelegd. Dus de grens met Italië gesloten. De maatregelen voor quarantaine zijn in verschillende landen veel strenger. Dat mensen eerder in quarantaine moeten uit voorzorg om het virus tegen te gaan.
Bij ons mag je nog boodschappen doen als je zelf het virus niet draagt, maar wel woont bij iemand die het virus draagt.
Ja, precies.
Ja. Allemaal op dit moment, hè? Ja. Dat moeten we wel realiseren.
Dat valt wel op. De vraag is dus, doet Nederland niet te weinig? Moet Nederland niet ook, en dat is ook belangrijk, in vergelijking met als je ziet hoe snel de situatie uiteindelijk in Italië is verslechterd, moet je dan niet uit voorzorg gewoon veel forsere maatregelen nemen om te kijken van, goh, kunnen we dan op dit moment in ieder geval de verspreiding van het virus beter stoppen?
Wordt er Europees eigenlijk ook iets gedaan? Want het is natuurlijk
er gebeurt van alles Europees. Hè. Ook heel praktisch dat het Europees Parlement vergadert op een hele aparte manier deze week.
gaan niet naar Straatsburg.
Niet naar Straatsburg, maar ze naar Brussel. En daar moesten steeds één stoel open blijven tussen de parlementariërs.
Ja, praktisch.
Europa denkt met je mee. Europa heeft ook heel veel geld beschikbaar gesteld direct. 25 miljard euro, de Europese Commissie, om alle gevolgen op te... Maar tegelijkertijd, ja, dat is een vraag die mensen ook hebben. We horen jaar in, jaar uit, vanwege de onderlinge verwevenheid... dat Europa is gewoon een bittere noodzaak. Vanwege het grensoverschrijdend verkeer, het grensoverschrijdend virus, et cetera. En wat gebeurt er nu uit Europa? Eigenlijk heel weinig. Nu, ieder land mag het voor zich oplossen. Nou, wordt van Europa ook wel gezegd, ja, het is eenheid in verscheidenheid. Maar die verscheidenheid valt nu wel heel erg op. En zeker de verscheidenheid van Nederland.
Pim?
Nou, het is natuurlijk heel gek inderdaad, zo op het eerste gezicht, dat bij zo'n grensoverschrijdend probleem nu als corona, dat iedere lidstaat zijn eigen maatregelen neemt. Tegelijkertijd is het gewoon hoe het nu werkt. Dus de lidstaten gaan echt zelf over hun gezondheidsbeleid. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de gezondheidszorg, dan kun je je best veel voorstellen dat het heel logisch is dat in Nederland bepalen we zelf hoe hoog het eigen risico is. Allemaal van dat soort dingen, willen landen graag zelf bepalen. Maar als het om dan bestrijden van zo'n infectieziekte gaat, blijkt dat natuurlijk in de praktijk misschien wel niet zo handig is.
Zeg maar, eigen risico is niet overdraagbaar, maar
precies. Maar goed, het ligt bij de lidstaten, het ligt niet bij Europa. Zo is het gewoon.
Overigens is het wel zo dat de Europese ministers van Volksgezondheid hebben hier ook afgelopen vrijdag hebben die een extra overleg gehad om te bespreken.
Nee, maar ze overleggen wel, inderdaad. Ja. Ze komen wel samen. Alleen het gaat allemaal niet veel verder dan het uitwisselen van informatie. Elkaar op de hoogte houden van de maatregelen. Alleen, ja, er zit absoluut geen structuur in alle maatregelen.
Nee. Even weer terug naar de Nederlandse politiek. Want eigenlijk wat er de hele tijd gebeurt, is afwegingen maken. Het is best wel een dunne balk waar je als bestuurder op dit moment natuurlijk overheen moet lopen. Aan de ene kant wil je niet te veel mensen schrik aanjagen. Aan de andere kant wil je ook weer niet het te veel wegnuanceren. Want ik hoor hier ook weer aan tafel meteen van er wordt een beetje laconiek gedaan door Rutte. Is dat wel slim? Dat lijkt me nou een onmogelijke balk om overheen te lopen.
Nou ja, precies. Kijk, los van je wil niet te veel paniek zaaien, is het ook zo dat je natuurlijk in het beleid met veel meer toch rekening moet houden dan alleen maar de zo effectief mogelijke bestrijding van het virus.
Ja.
Omdat die forse maatregelen die in andere landen wel worden genomen, natuurlijk grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de economie, maar ook de samenleving. Dus als mensen niet meer naar de winkel kunnen en als mensen niet meer op de straat op mogen en niet meer elkaar mogen opzoeken, dan de maatschappij gaat letterlijk een soort van op slot.
En dat heeft economische gevolgen?
Dat heeft economische schade, precies. En je wil dat ook niet zomaar doen en ook niet te vroeg doen. Dus dat geeft wel, kijk, de dilemma's voor beleidsmakers zijn gewoon heel groot. Het is niet echt makkelijk om hierover de goede beslissing te nemen.
Plus, er is geen pasklare oplossing. Plus dat je ook een heleboel dingen met de wijsheid achteraf kan beschouwen. Want stel dat het in Italië niet zo uit de hand was gelopen, dan waren we nu ook minder streng voor Rutte geweest, bij wijze van spreken. Het is natuurlijk allemaal wel door de ontwikkeling als zodanig.
Ja.
Maar nou, bij dat beeld van jou, Lemia, te blijven met die dunne balk, die dunne lijn, dat geldt natuurlijk in de kern voor een politicus. Wat wil een politicus? Nou ja, dat heeft hij allemaal idealen, kan hij opnoemen. Maar ja, die wil ook herverkozen worden. En als je die balk nog... Het is een heel dun lijntje tussen op het erepodium gaan staan. Of terechtkomen, omdat je hebt het fantastisch opgelost. Of aan de andere kant in het ravijn storten.
Ja.
Dat je er een puinhoop van hebt gemaakt.
Het is een bepalend iets.
Ja, en dat weet je niet. Dat is wel heel interessant.
En dit komt natuurlijk, deze crisis is natuurlijk uit niets gekomen. Dus dit komt ook politiek natuurlijk gewoon heel ongelegen, zoiets als dit. We zitten een klein jaar voor de verkiezingen. En ja, inderdaad, voor Rutte, Bruins, andere politici staat er nu best veel op het spel.
Ja.
Hoe gaat het kabinet hiermee om? Hoe gaan ze dit afhandelen? Ja, en dat is iets waar ze totaal niet echt op berekend waren. En wat nu opeens een groot issue is geworden.
En dan is het ook de interessante vraag.
Over stikstof.
Ja, precies. En interessant, in hoeverre mag je dit ook politiek of spelen, die vraag. Dat,
Nou ja, dat zag je natuurlijk tijdens het vraaguurtje afgelopen week, om daar weer op terug te komen, al eventjes gebeuren. De vragen kwamen van Wilders. Laat even luisteren.
Waarom neemt het kabinet niet meer gerichte maatregelen? Waarom zijn alle vluchten uit landen met grote virusbrandhaarden niet meteen verboden? Waarom worden er überhaupt nog mensen uit die landen toegelaten in Nederland? Waarom worden grote evenementen niet afgelast? Worden er niet meer mensen getest? Denkt het kabinet echt dat dit virus is in te dammen met papieren zakdoekjes en een oproep tot niet meer handen schudden? Hoe naïef kan je zijn? En voorzitter, zijn we wel goed genoeg voorbereid, of was het voor het geval dat het nog erger wordt?
Is dit nou heel politiek eigenlijk? Dit is toch gewoon zijn taak? Hij stelt gewoon vragen.
Tuurlijk,
over.
Tuurlijk, maar dat is natuurlijk altijd. Hè? Stel je de vraag inhoudelijk vanwege beleid, maar er zit natuurlijk ook. Ja, politiek is politiek. Jongens, jullie moeten straks voor de kiezer komen. Dus dat is, zo werkt het ook. En dus er zit enige aarzing in. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, ja, het hoort daarbij. En
Wilders pakt natuurlijk alles aan ook om het kabinet keihard te bekritiseren. Ja, dat doet natuurlijk altijd. Dus hij, natuurlijk pakt de PVV dit ook meteen aan.
Je hoort vaak dan, ja, hier gaan we geen politiek op bedrijven. Ik heb afgelopen dagen aan een ander voorbeeld zitten denken. Een hele andere crisis, maar de MH17. Waar nu deze week ook het proces is begonnen. Nou, dat was natuurlijk totaal anders, want het was letterlijk een klap. Hè. Het begon, er was een vliegtuig neergeschoten of neergehaald. Een shock, hè, met heel veel Nederlanders, bijna 200 Nederlanders ook aan boord. Dus het land was ook in een shock. En toen kwam ook Rutte, het was midden in de zomer, Rutte kwam terug van vakantie. En je merkt dus echt, ja, hè, dat, men solidariseerde zich en Rutte had de goede toon en zouden gerechtigheid en de mensen moesten terugkomen. Dus iedereen stond achter de premier. Maar kort daarop merkte hij ook, ja, maar wacht eens even. Die mensen die liggen daar nog in dat Oekraïense veld, hè, die slachtoffers, die konden daar niet opgehaald worden. Er was er ook een stroming kwam er. Ja, waarom doet de premier niks? Waarom doet Nederland niks? Hè, waarom sturen we niet onze militairen daar naartoe? Om de mensen op te halen. De Amerikanen hadden dat al lang gedaan. Dus dan zag je dat beeld kantelen. Zeiden, ja, maar doen we nog eigenlijk wel wat? Nou, het was binnen een paar dagen. Waren die lichamen naar Nederland toegekomen? En toen zag je weer iets anders. Toen was dus een hele indrukwekkende bijeenkomst op het vliegveld in Eindhoven. En daarmee zag je weer dat iedereen zich niet achter Rutte schuift, maar het had toch een soort solidariserend gevoel.
En daar had hij natuurlijk zelf ook een rol in.
Had hij zelf ook een rol in.
De goede woorden te vinden.
Ja, zeker, zeker. En het was natuurlijk ook de emotie. Het was natuurlijk een ontzettend emotie. Maar dus dan zie je, is heel snel zie je het schakelen van de premier doet niks. En we hebben goed werk gedaan. Dus,
En heb je daar invloed op als politicus?
Ja, dat eigenlijk niet. Dus je bent zo afhankelijk van de omstandigheden. Maar goed, je kan het wel erger maken dan het voorbeeld van het handen schudden. Dat was natuurlijk, je kan ook te laconiek zijn. Dus dat,
zijn er meer historische voorbeelden waar je deze dagen aan dacht?
Ja, daarvoor heb je me gevraagd. Hè? Nee, kijk, dat zie je in allerlei boeken staan. Dat is onze premier Colijn.
Ja.
Wie kent hem niet? Nou, zullen we eerst even luisteren?
Het is beter dat men later getuigen moet dat de regering wel heel erg voorzichtig is geweest, dan dat haar met hoegere kans ook later verweten zou kunnen worden dat ze gedut had in een tijd dat waakzaamheid plicht was. Ik verzoek de luisteraars dan ook om wanneer ze straks hun legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen.
Nou, deze uitspraak van Colijn is dus de geschiedenis ingegaan als gaat u nu maar rustig slapen. En vervolgens wordt hij ook heel vaak verkeerd in de jaren geplaatst. Men denkt dan dat het vlak voor de oorlog was in 1940. Maar het was al in 1936 toen Duitse troepen aan het mobiliseren waren. Maar het is dus, want hij maakte een nuancerende opmerking vooraf. Hè, dat is, je moet altijd wel alert zijn. Maar we mogen niet het idee van indutten. Maar wat is blijven hangen is, gaat u nu maar rustig slapen.
Hij belandde in het ravijn.
En dat is hem achtervolgd.
Ja.
tot op de dag van vandaag eigenlijk.
De Nederlandse peace in our time.
Ja, precies. Dat, in die combinatie is het ook vaak met Chamberlain.
Dus die woorden of de toon die je eigenlijk zoekt als politicus op zo'n moment, is dus wel alles bepalend,
ja,
bijna.
En hier geldt natuurlijk ook, hè, dit is natuurlijk heel veel met achteraf. Want we weten wat er daarna is gebeurd. Hè, de oorlog is gekomen.
Precies, dus, natuurlijk. Met de kennis van extra, nu is met de kennis van niets een cliché. Ja. En Den L, moest je daar valt ook nog wat over te zeggen, toch?
Nou ja, Den L heeft ook een crisis gehad. Meerdere crisis. Maar we hadden toen in 1973 de oliecrisis. En Nederland dreigde althans daar extra door geraakt te worden. En zou helemaal geen olie meer krijgen. En toen heeft Den L ook een televisietoespraak tot het volk gericht. En daar zat ook heel wat drama in. We moesten dus energie, Den L had het over energie, maar moest dus energie besparen. Mm-hmm. En dat was een toespraak die je ook vaak nog wel terugziet.
Ik wees er al op dat de crisis van vandaag, dat energietekort waarmee we te maken hebben, schoksgewijs tot uitdrukking brengt dat energietekort dat er eigenlijk al was in de hele wereld. We moeten beseffen met elkaar dat we niet kunnen voortgaan met het verbruik van beperkte voorraden, brandstoffen en grondstoffen, zoals we dat in de laatste kwart eeuw hebben gedaan. Zo bezien keert de wereld van voor de oliecrisis niet terug.
Dus dat was Den Uyl. En diezelfde Den Uyl heeft, dit was in 73, heeft in 77 ook een crisis meegemaakt. Ja, niet alleen Den Uyl, maar dat was in mei 1977. Er zouden verkiezingen gehouden worden, werden ook gehouden. Maar tegelijkertijd was er de befaamde treinkaping bij de Punt.
Ja.
En er was dus überhaupt, want er werden talloze Nederlanders gegijzeld daar. Of de verkiezingen wel door zouden moeten gaan. Nou, dat is toen gezegd, nee, we laten de democratie gaan we niet kapot laten maken door een stelletje terroristen. Dus die gingen hoe dan ook door. En die kaping is een paar weken later beëindigd. Maar bij die verkiezingen, dat is interessant, maakte de Partij van de Arbeid van Den Uyl, die was toen premier, een enorme winst kregen ze. Wel 10 zetels winst. En dat was voor die tijd was dat gigantisch.
Ja.
En toen is er achteraf, kijk, het verkiezingsonderzoek was nog niet zo specifiek als het nu is. Maar er zijn talloze analyses gemaakt. Zei, ja, dat had ook mee te maken dat het land was in crisis. Hè, en gaat zich solidariseren. Kijkt naar de leider.
En die stelt zich dan dus wel op de juiste manier op. Dus blijkbaar
goed, dus achteraf is ook wel of die crisis wel goed is opgelost. Maar goed,
dat kun je wel zeggen, maar op dat moment,
er was een crisis bezig en dan moeten we naar nationale eenheid. En hoe manifesteert die nationale eenheid? Door dan maar op de premier te stemmen. Of het helemaal klopt, hè, maar hij zal best een paar zetels hierdoor hebben gewonnen.
Resumerend, zeg maar. Want
dus hij stond op het erepodium.
Ja, maar als we nu kijken, want we komen van corona, we eindigen zeg maar bij Den L en de treinkaping. Zeg maar het komt erop neer dat het dus gaat om hoe je als politicus opstelt, welke woorden je kiest, wat je houding is, wat je uitstraalt. Ja. Dat kan je dus het ravijn induwen of juist.
En wat je dus niet van tevoren kan incalculeren. Ook,
nee.
Hè? Want het is juist door hoe.
Precies.
Wij weten niet hoe deze crisis afloopt.
Ja.
En dus dat kan. Nu Rutte kan het heel hard raken, of juist niet.
Even terug naar het heden. Ik begon al eventjes over het bordje dat bij de ingang van de Tweede Kamer staat, waarin staat groepsbezoeken zijn eventjes niet mogelijk in de Tweede Kamer. Op een gegeven moment zal dit ook de Tweede Kamer zelf gaan raken. Dus niet alleen de bezoekers, maar ook de inwoners ervan. Ik zag afgelopen week al wat foto's van de fractievergadering van de VVD bijvoorbeeld, waar de fractievoorzitter Klaas Dijkhoff en nog wat Kamerleden die uit Brabant komen vanuit een videoverbinding inbelden. De vraag is toch wel een beetje van, hoe lang is dit nog houdbaar? Weet je wel, er komen meer Kamerleden uit Brabant.
Ja, natuurlijk, maar dat hangt de helft, ik denk, af van hoe het virus zich verder zal verspreiden. Kijk, ik neem aan dat de Tweede Kamer zo lang als mogelijk, als dat gewoon kan en verantwoord is, zal doorvergaderen. Al is het maar om, dat werd in de VS deze week ook gezegd.
Mm-hmm.
Ik geloof dat Nancy Pelosi zei van wij gaan als laatste naar huis. De politici hebben toch het idee van wij moeten een soort van toch nog achterblijven en aan het werk blijven om aan de bevolking te laten zien.
Dat is ook een hele belangrijke tijd.
Wij raken niet
de kapiteins op het schip.
Ja,
precies.
Ja. Maar het moet natuurlijk wel mogelijk zijn. Hè? Want als je. En ik zelf ook had, want ik kan mezelf niet herinneren dat dit zo ooit zo heeft voorgedaan of dreigt voor te doen. Hè, dat het kan er een moment ontstaan dat als iedereen in quarantaine of allerlei provincie-quarantaine, dat er Kamerleden niet meer hier naartoe kunnen komen naar Den Haag. Dus wat doe je dan? Ja, we hebben allemaal regels, dus er moet een quorum zijn.
Je kan perren aan het begin als het niet al te veel mensen zijn.
Ja, precies. Hè?
Dat dus houdt dus in dat je iemand zoekt in de Kamer en dat je dan je stemgedrag aan elkaar.
Ja.
Wegsteept van elkaar, zeg maar, weet je wel.
Ja, een soort gentleman's agreement is dat. Ja,
ja.
Dat kan. Maar ja, dat kan op het moment dat er gewoon te weinig Kamerleden zijn. Ja, wat doe je dan?
Wat is het quorum, weet je?
Ja, dat is de helft plus één. Dus voor de Tweede Kamer is dat 76. En voor de Eerste Kamer is dat 38.
Nou, zover is het nog niet. Nog niet, zeg ik in ieder geval. Op donderdag dus nog niet. We weten nog niet hoe het er op zaterdag uitziet. Tot die tijd vergadert de Kamer in ieder geval nog wel eventjes door. Pim, jij houdt het allemaal voor ons in de gaten. Wie nou na deze podcast meer van jouw stukken wil lezen hierover, waar kan die heen?
Dan kun je surfen naar nrc.nl/dossier/coronavirus. En daar blijf je helemaal op de hoogte.
Oké, dank jullie wel. Pim van den Doel en Mark Kranenburg. Dank ook voor het luisteren. Productie en redactie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Abonneer je op Haagse Zaken, dan verschijnen we volgende week gewoon als vanzelf in je podcastfeed. Ik zou zeggen, tot dan.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.